Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 143 en daarvan het eerste en het elfde vers. Psalm 143 vers 1 en vers 11. Schriftlezing is uit de profetie van Jeremia, hoofdstuk 23, de versen 1 tot en met 8. Jeremia 23, vers 1 tot en met 8. En na de schriftlezing zingen we Psalm 132, vers 11. 132, vers 11. Jeremia 23, wee de herders die de schapen mijner weide ombrengen en verstrooien, spreekt de Heere. Daarom zegt de Heere, de God Israëls, alzo van de herders die mijn volk weiden, gijlieden hebt mijn schapen verstrooid en hebt ze verdreven en hebt ze niet bezocht. Zie, ik zal over u bezoeken de boosheid uw handelingen, spreekt de Heere. En ik zal het overblijfsel mijner schapen zelf vergaderen uit al de landen waarheen ik ze verdreven heb. En ik zal ze wederbrengen tot hun kooien en zij zullen vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen. En ik zal herders over hen verwekken die ze weiden zullen. En zij zullen niet meer vrezen, nog verschrikt worden, nog gemist worden, spreekt de Heere. Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Die zal koning zijn de regeren en voorspoedig zijn en recht en gerechtigheid doen op de aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël zeker wonen. En dit zal zijn naam zijn waarmede men hem zal noemen, de Heere onze gerechtigheid. Daarom zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat zij niet meer zullen zeggen, zo waarachtig als de Heere leeft die de kinderen Israëls uit Egypteland heeft opgevoerd, maar zo waarachtig als de Heere leeft die het zaad van het huis Israëls heeft opgevoerd en die het aangebracht heeft uit het land van het noorden en uit al de landen waarheen ik ze gedreven had, want zij zullen wonen in hun land. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevarend ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. In zondag 6, vraag en antwoord 18 van onze catechismus bespreekt ons leerboek de vraag wie de middelaar is, die tegelijk waarachtig God en een waarachtig en rechtvaardig mens is. En het antwoord op die vraag is onze Heere Jezus Christus. En dan wordt er van hem het een en ander gezegd en beleden, namelijk dat hij wijsheid is en tot wijsheid geschonken is. Dat hebben we vorige week overdacht. We willen vanavond met elkaar dat tweede gedeelte overdenken, waarvan de Heere Jezus Christus beleden wordt dat hij ons van God tot rechtvaardigheid geschonken is. Laten wij eerst over de bediening van het woord des Heeren Gods onmisbare zegen bidden. Heere, gij trouwe en trouwhoudende God, gij zijt het die ons vanmiddag en vanavond weer samenbrengt aan deze plaats waar we van u andermaal de gelegenheid ontvangen om te luisteren naar uw woord. Gij zijt het die in uw trouw nog voor ons zorgt, die ons geeft voor ons lichamelijk welzijn wat nodig is, maar die ook aan onze ziel en aan de welstand van onze ziel gedenkt. En omdat u dat doet, daarom wilt u ons ook nog de woorden van het eeuwige leven doen horen. Het is echter zo, Heere, dat wij van nature voor die woorden van het eeuwige leven geen aandacht hebben. Daar is geen plaats voor en geen behoefte aan. We hebben andere behoeften en we hebben andere verlangens en we hebben andere dingen die onze aandacht vragen en waar we graag onze aandacht aan geven. Maar voor het woord dat gij spreekt en voor de genade die gij predikt en voor uw Zoon die gij verkondigt en voor de gerechtigheid die in hem geopenbaard is, is geen plaats. O Heere, dat tekent wel hoe diep gevallen wij zijn, hoe verloren we zijn. Er is maar één ding dat we waarlijk nodig hebben en dat is een borg voor onze ziel, dat is een middelaar tussen God en ons. En voor die borg en middelaar is geen plaats, er is geen liefde in ons hart voor hem, er is geen geloof in hem, er is geen vertrouwen op hem, er is geen plaats. Zo was het in de dagen van zijn komst in deze wereld, zo was het te midden van alle godsdienst die er in Israël was, er was aandacht voor van alles en voor nog veel meer. Maar er was geen plaats voor hem. En toen hij sprak en predikte en wonderen deed, toen was er geen plaats voor hem. Geen geloof in hem, behalve dan in de harten van hen die gij tot zijn discipelen maakte. Maar toen hij kwam tot het zijne, hebben de zijnen hem niet aangenomen. En heren, dat was niet alleen maar toen, dat is nog zo. Ontdek ons eraan. Geef dat dat onze nood mag worden en geef dat we zo vanuit die nood ook waarlijk de bediening van uw Heilige Geest mogen leren afbidden. Want door die geest wordt het anders. Als gij het hart opent, Heere, dan wordt het anders. Als gij aan onze nood ontdekt, dan gaat het anders worden. Als gij ons doet zien onze dwaasheid, we krijgen wijsheid nodig. Als gij onze ongerechtigheid ons doet zien, we krijgen gerechtigheid nodig. En zo maakt gij zelf uw genade heerlijk. Zo geeft gij zelf uw Zoon een plaats in het leven van zondaren. Zo wilt gij uzelf verheerlijken door het werk van uw geest. Heren, wij bidden van u, doe dat. Doe dat in ons midden, doe dat ook vanavond als wij andermaal het evangelie mogen gaan beluisteren dat ons spreekt van de Heere Jezus Christus. En wat een rijkdom ligt er al in die namen besloten. En onze Heere Jezus Christus, die geschonken is tot gerechtigheid. Heere, wat een rijkdom en wat een heerlijkheid en wat een zaligheid openbaart u in dat ene woord. Want als de mens gerechtigheid bezitten mag, opnieuw bezitten mag, dan kan hij ook verschijnen voor uw heilige ogen. Dan kan hij staande blijven in het gericht. Dan mag hij de jubel der verlossing overnemen. Ik ben zeer vrolijk in de Heere, want hij heeft de mantel der gerechtigheid mij omgedaan. Heren, en dat is nu iets wat een zondig mensenkind moet leren kennen. Dat is ook iets waar uw volk en kinderen op leren hopen. En waar hun hart naar uit mag gaan. Heren, u kent ze in ons midden, die daarnaar uitzien. U kent ze die aan hun ongerechtigheid ontdekt zijn, maar die nog niet weten van de bedekking over de ongerechtigheid. U weet ze. U kent ze, heren, die bij in beginsel hebben leren hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, maar aan wie het nog niet geopenbaard is. O heren, doe hen aanhouden aan de troon der genade. Doe hen verstaan dat ze u nodig hebben, o heren Jezus Christus. En doe hen worstelen om die kennis en dat licht en dat heil te ontvangen dat gij uzelf aan hen wilt openbaren en wegschenken, opdat ze weten mogen ook voor eigen hart en leven hoe gij hen bekleedt met de klederen des heils en hoe gij hen vergeeft alle zonden en alle ongerechtigheden. O Heere, wat een heilsweldaad is dat. Dan mag de dichter ervan zingen, wel zalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En heren, zo is het. Zulken zijn welgelukzalig, wier wanbedrijf, waardoor ze waren bevlekt voor uw oog, o heren, voor uw alziend oog, voor altijd, voor eeuwig is bedekt. Heren, schenk ons allen dat geheim te kennen. Schenk ons, Heere, de noodzakelijkheid ervan te zien. Schenk ons de begeerlijkheid ervan te verstaan. Ja, geef dat dit evangelie zulke uitwerking in ons hart en leven mag hebben, dat we voor het eerst of bij vernieuwing daarnaar gaan zoeken, daarnaar gaan vragen, en dat we geen rust kennen mogen voordat we dit heilgeheim hebben verstaan. Ja, voordat gij het aan onze ziel hebt willen verklaren. Geef, o God, dat het woord dan zijn werking mag doen en dat het ingang mag vinden in de harten en dat het tot zegen gesteld mag worden in het midden der gemeente. We kunnen zo bezig zijn met vele dingen, Heere, en die vele dingen kunnen onze aandacht van de wezenlijke dingen zo aftrekken. Er zijn zoveel dingen die ook op zichzelf genomen niet verkeerd zijnde, toch een struikelblok kunnen worden op de weg naar u en de gemeenschap met u. Heere, zoveel dingen kunnen ons in de weg gaan staan, maar gij zijt machtig om het alles weg te nemen. Gij zijt machtig om alle stemmen tot zwijgen te brengen en om de ziel aandacht te geven voor u en voor uw woord en voor die zaligmaker Jezus Christus. Heere, wilt gij dat genadig doen in ons midden en wilt u alles weren wat ons schade zou kunnen toebrengen, wat ons in de weg zou kunnen staan en wat ons af zou trekken van u en van uw heilig woord. Geef ons in spreken en in luisteren dan wat wij nodig hebben. En dan hoeven wij onze noden niet te specificeren, Heere, want u kent ze op het allervolmaaktst. U kent ze als de kenner der harten. U kent ze als die God voor wie niets verborgen is. U weet van alles wat er leeft in ons hart, van de zorgen die er kunnen zijn, van de moeite die we met ons meedragen, ook als we naar uw huis gaan, van de beproevingen, van de aanvechtingen. Heere, u weet alles waar het hoofd mee vervuld kan zijn en waar het hart door bezet kan worden. U kent de strijd, u kent de vijandschap van de boze die uw volk en kinderen ook iedere keer weer ondervinden. Heere, u weet ook van de onmogelijkheid die er in de mens is om zichzelf geestelijk te maken en zichzelf geestelijk te doen leven. Er kan een hunkering in de ziel zijn naar het leven met God en een verlangen naar de ontmoeting met de Heere, maar hoe er te komen, o God, hoe er te komen voor het eerst of opnieuw, wilt gij zelf tot die plaats brengen. Ja, wilt gij zelf afdalen in de harten, wilt gij zelf komen, Heere. En als gij komt, dan zal uw komst ons heil volmaken. Wij bidden, Heere, dat gij alle die het moeilijk hebben met de strijd in dit leven en met de zorgen en met allerlei dingen, Heere, die ons leven hier vergezellen, wilt gij het geven dat ze in die omstandigheden maar het oog op u de Heere mogen slaan en dat zij het mogen ondervinden dat de Heere hoort, ja, dat hij het gebed hoort en dat daarom ook mensen met alle zorgen en met alle moeite van het leven de toevlucht mogen nemen tot u om van uw hulp te verwachten en te ontvangen. Zegen de weg der beproeving. O, laat het niet tot verbittering leiden, maar wilt gij eenswillendheid geven, gewilligheid om ook die weg te gaan die tegen ons eigen begeren indruist en tegen ons vlees en bloed is. Wilt gij gewilligheid geven, Heere, om elke weg te gaan, als het maar uw weg is. En ga gij mee, ja, ga gij zelf voorop. Heere, wilt gij uw troost schenken aan de bedroefden, uw ondersteuning aan degenen die ter neergebogen zijn. En wilt gij het in uw gunst nog zo maken, dat de tegenspoeden voordeel mogen brengen. Heere, zegen uw kerk, zegen uw erfdeel, denk aan uw volk, Heere, dat gij hebt en dat gij altijd zult hebben, ook in deze tijd tot aan de einden der aarde en de einden der tijden toe zult gij uw volk vergaderen, zoals gij u voorgenomen hebt en zoals gij in uw woord ook hebt toegezegd. Heere, ga met dat werk door en geef dat uw werk aan uw knechten gezien mogen worden en uw heerlijkheid aan hun kindskinderen. En geef dat zo ook uw naam verheerlijk mogen worden in het midden van deze wereld. Laat uw naam heerlijk zijn in de bekering van velen. O, er zijn er zoveel, heren, die onder de heerschappij van de vorst der duisternis leven. Zoveel die van u en van uw geboden zijn afgeweken. Zoveel die moed en vrijwillig van u zijn heengegaan. En die uw dienst hebben verlaten. En er zijn er bovendien ook nog zoveel in deze wereld die in de greep zijn en altijd nog verkeren van een ongeloof of van een valse godsdienst, van bijgeloof en wat dan ook. Satan heeft zoveel mogelijkheden om de mens aan zich te binden en onder zijn heerschappij te houden. Heere, wij bidden van u, doe gij hem en zijn rijk afbreuk. En wilt gij zelf verheerlijken, wilt gij daartoe ook dienstknechten uitzenden in uw koninkrijk, heren, opdat ze arbeiden zullen in uw wijngaard. Dienstknechten die gij zelf geroepen hebt en die gij ook in de arbeid zendt en die gij daarin getrouw maakt. Wilt gij dat ook aan onze kerken geven als in deze week dat missie-examen weer gehouden zal worden? Geef ons mensen, heren, die waarlijk door u geroepen zijn en die het evangelie mogen gaan brengen op uw tijd als dienaren van dat woord, die ook bekwaam gemaakt worden om het woord der waarheid recht te snijden. Heren, dat is het toch waar de kerk in het algemeen ook behoefte aan heeft. Zeker het eerste en het voornaamste is dat gij haar wilt als profeet en priester en koning wilt bedienen. Maar onder u, heren, maakt ge toch gebruik ook van menselijke instrumenten. En dan heeft uw kerk toch behoefte aan dienstknechten die door uzelf zijn gezonden en bekwaamd. Geen mensen die zichzelf die eer hebben waardig gekeurd en geen mensen die zichzelf tot die positie hebben gebracht. Wat zullen zij als gij niet roept en bekwaamt? En daarom, heren, wilt gij ons zulken geven. Daar zal uw kerk goed mee zijn en dan zal uw naam daarin ook verheerlijkt worden. En wilt gij zo in uw gunst en ontferming op ons ter neerzien, opdat uw naam groot gemaakt mag worden, ook door ons. Ja, dat het in ons leven, in het leven van uw kerk op aarde, meer en meer bewaarheid mag worden. Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen. Want dan ligt er een grote roeping. Dan is er een dure verplichting ook voor allen die gij getrokken hebt, heren. Dan is er een roeping voor uw kerk in deze wereld om te zijn een licht op een kandelaar, om het te laten horen, om het te doen weten dat gij God zijt, om het te doen weten dat gij, o Heere Jezus Christus, zaligmaker zijt, om het te doen horen, Heere, dat gij, o Heilige Geest, het zijt, die het hardste hart verbreken kunt en de gesloten ziel kunt openen en zondaren tot waarachtige bekering brengen. Heere, vergeef ons genadig onze zonden en wil ons in gunst aanschouwen om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 71ste psalm, het eerste, 11e en 14e vers.
Amen.
Gemeente, er komt een dag dat wij allen voor de rechter staan. Een dag waarop wij rekenschap moeten afleggen van hetgeen in dit lichaam geschied is. Het zij goed, het zij kwaad. Een dag waarop de boeken geopend worden en waarin de mens vanuit datgene wat in de boeken geschreven staat geoordeeld zal worden. En als op grond van wat er in de boeken geschreven staat het oordeel is uitgesproken, dan is dat oordeel onherroepelijk. Dat is een dag waar we allen weet van zullen hebben, waar we allen bij betrokken zijn. Want er is geen mens die zich dan verbergen kan, er is geen mens die zich dan voor het aangezicht van de rechter verschuilen kan. Iedereen, elk mens, sinds Adam tot aan het einde der tijden, iedereen die op deze aarde geleefd heeft, zal straks voor die rechter staan en dan zal zijn hele leven opnieuw herleefd worden, in een flits, in een ogenblik. Dan komt alles terug, gedachten, woorden, werken. En dan zal iedereen wegdragen hetgeen hij verdiend heeft. Dat is wat om voor een rechter te staan, zeker als je daar moet komen als een beschuldigde, als iemand naar wie de vinger wordt uitgestoken. Dat is wat als je voor een rechter moet staan en je hebt de wet tegen. En je hebt bovendien je geweten tegen. Omdat je geweten met de wet overeenstemt. En je geweten hetzelfde zegt als wat de wet tegen je zegt. Dat is wat om voor een rechter te staan. En allerlei getuigen rondom je heen te hebben, die allemaal opnieuw belastend materiaal aandragen en beschuldigingen inbrengen. En het is bovendien heel wat om voor een rechter te staan met de wet tegen en je geweten tegen en de beschuldigers tegen en niemand om je te verdedigen. Dat zal wat wezen voor diegenen die voor de rechter staan en die geen antwoord weten te geven op de vragen die God hen stelt. Dat zal wat wezen als God het straks zegt tegen u of mij, en wat hebt u aan te voeren? Wat voor redenen kunt u bijbrengen waarom ik u niet zou verdoemen? Wat voor redenen kunt u aanvoeren om mij ervan te overtuigen dat u een plaats verdiend hebt in de hemel en niet in de hel? En als wij dan tot zwijgen gedoemd worden. En dat zal gebeuren. Dat zal gebeuren met ieder mens. Want er is er niet één die gerechtigheid bezit. En daar gaat het om. Voor de rechterstoel moet je gerechtigheid bezitten. En als je die niet hebt, dan kan de rechter niet anders doen dan een rechtvaardig vonnis vellen. En dat is voor die ongerechtige mens het eeuwig verderf. Wij hebben naar zijn rechtvaardig oordeel tijdelijke en eeuwige straffen verdiend. En als u zich niet kunt verdedigen door te wijzen op een gerechtigheid die u toch bezit, dan zal de Heere elk ander argument niet aanhoren. En dan zal hij ondanks onze smeekbeden en ondanks onze angst en ondanks onze verschrikking toch dat vonnis uitspreken: gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. En nu denkt u misschien, oh, maar dat duurt nog wel even. Dat heeft de tijd nog, zover is het nog niet. We hebben nu nog wel geen gerechtigheid, maar dat kunnen we nog verkrijgen. We hebben de tijd nog wel. Wie zegt dat? Wie zegt dat? Als we voor de rechter verschijnen, en dat is op de dag van zijn wederkomst zeker, dan moet het zover zijn. Maar, we staan al een keer eerder voor de rechter. Als we die dag van zijn wederkomst niet meemaken, levend, dan staan we al een keer eerder voor de rechter. Het is de mensen gezet, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel, dan staan we wat onze ziel betreft al voor die rechterstoel. Dan moet u ook gerechtigheid bezitten. Nee, ik zeg het niet goed, niet alleen dan na het sterven, maar voor het sterven moeten we al gerechtigheid bezitten. We staan nu al voor het gericht. Voor het gericht in het woord van God. Voor het gericht dat de Heere spant, ook in ons geweten. Voor het gericht staat de mens, want hij staat voor het aangezicht van zijn rechter. Bezitten we gerechtigheid? We zijn bezig met de bestudering van het 18e antwoord van onze Heidelbergse catechismus. En in dat antwoord gaat het over de Heere Jezus Christus. We hebben gezien dat hij ons van God geschonken is. We hebben gezien waartoe hij ons van God geschonken is. Althans, we zijn begonnen te zien waartoe hij geschonken is. Wat geeft de Heere in hem? Wat mag het volk des Heere in hem ontvangen en in hem bezitten? Het mag in hem bezitten wijsheid. En dat is zo nodig, want de mens is in zichzelf zo dwaas en zo onkundig, zo onwetend. Hij is op een dwaalweg en die dwaalweg is de weg die naar het verderf leidt. Hij weet niets. Hij kan ook niets weten, want zijn verstand is verduisterd en hij kent Gods wegen niet. Hoe nodig is het voor zo'n duister mensenkind, voor zo'n onwetende zondaar, om wijsheid te ontvangen. En zie, dat geeft God in Christus en door de bediening des geestes uit Christus mag een verstandeloos, dwaas, zondig mensenkind wijs worden tot zaligheid. Waartoe is de Heere Jezus Christus geschonken? Tot wijsheid en rechtvaardigheid. En u hebt het al begrepen, dat is het ook wat zo nodig is. Wijsheid voor onze dwaasheid. Maar rechtvaardigheid of gerechtigheid is net zo hard nodig. Want wat is de mens, behalve een dwaas, is hij ook een ongerechtige. Nee, in het paradijs niet. Toen bezat hij kennis. Toen had hij, was er geen noodzaak voor een middelaar en zaligmaker die hem tot wijsheid zou geschonken worden, want de mens bezat al wijsheid. Hij bezat die wijsheid al, dat hij God kon kennen en dat hij met de Heere kon omgaan. De mens bezat behalve kennis ook gerechtigheid. Dat wil zeggen, en dat is de grondgedachte van het woord gerechtigheid, die mens was in overeenstemming met de wet. Dat is gerechtigheid. Overeenstemming met de wet. Hij beantwoordde aan Gods norm. En die norm ligt in de wet. De mens was daarmee in harmonie. Geen afwijkingen. Zelfs niet een geringe afwijking. De mens had God lief en zijn naaste. En dat is de vervulling van de wet. De mens leefde in gemeenschap met God omdat hij de Heere lief had. Leefde in gemeenschap met zijn medemens en had ook zijn medemens lief. En zo was er overeenstemming tussen de norm en het leven. En het leven in al zijn aspecten. In het leven zoals Adam en Eva dat leefden, met daden, als met woorden, als met gedachten, in het leven, in al de aspecten ervan, was er overeenstemming met de heilige wet van God. Er was gerechtigheid. Maar de kennis is verdwenen door de val, en de gerechtigheid is verdwenen door de zondeval. En de mens is nu een mens geworden die niet meer, die helemaal niet meer met de wet van God in overeenstemming is. Ik hoef u niet te repeteren wat we daarover in onze catechismus gelezen hebben in het eerste gedeelte. Maar daar staat het heel duidelijk en met klare woorden dat we onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En dat wij zo verdorven zijn dat alle gerechtigheid ons ontbreekt. Wij zijn vol ongerechtigheid. En zegt de Heere dat niet op menige plaats in zijn woord? Zegt de Heere dat niet duidelijk? Dat de mens die God verlaten heeft en die de zonde is gaan dienen en die de vorst der duisternis is toegevallen, een werker der ongerechtigheid is? Hoe kan zo iemand behouden worden? Hoe kan zo'n werker der ongerechtigheid, die het vonnis van de Heere, van de rechter verdiend heeft, toch vrijgesproken worden? Hoe kan hij wederom tot genade worden aangenomen, als hij behalve wijsheid ook gerechtigheid ontvangt, zodat hij weer opnieuw beantwoordt aan de eisen van Gods wet? Ja, zodat de ongerechtigheid die hem aankleeft en die hem bijblijft, wordt weggenomen en verzoend. En dat, gemeente, kan ook alleen de Heere Jezus Christus doen. Daarom hebben we hem ook voor dit werk nodig. Daarom is het nodig dat hij ons ook hiertoe geschonken wordt. Is het niet voldoende dat de Heere Jezus de wijsheid van zijn volk is? Nee. Nee, dat is niet voldoende, want de mens is niet alleen zijn kennis verspild. Als de Heere alleen de wijsheid van zijn volk zou zijn, dan zou dat volk door hem wel alles weten van de weg der zaligheid, wel alles weten van de verzoening met God en langs welke weg dat kan en hoe dat moet. Maar die mens zou er niet in kunnen delen, want hij zou nog dezelfde zijn in al zijn ongerechtigheid en zonde. En daarom, we hebben niet alleen de verlichting van ons verstand nodig, we hebben ook nodig dat de Heere ons tot gerechtigheid wordt. In andere woorden, dat de Heere onze ongerechtigheden wegneemt. En ons, om het met de woorden van Jesaja te zeggen, dat de Heere ons bekleedt met de klederen des heils, en dat hij ons de mantel der gerechtigheid omdoet. En nu zegt onze catechismus, tot dat doel is Christus ook geschonken. Mag onze catechismus dat zeggen? Ja, want u herinnert u dat de Bijbel het zegt. Onze woorden, de woorden van antwoord 18 zijn hoegenaamd dezelfde als de woorden van Paulus in 1 Korinthe 1 vers 30. En de apostel, als hij opsomt wat de waarde en de betekenis van Christus voor de zijnen is, noemt hij inderdaad ook de gerechtigheid daarbij. Bovendien, en daarom heb ik u dat ook gelezen, in het Oude Testament vinden we dit ook aangeduid. In dat eerste gedeelte van hoofdstuk 23 van de profetie van Jeremia. Dat is een adventsprofetie. Dat is een aankondiging, een van de vele aankondigingen van de komst van de Heere Jezus Christus. Daarin verkondigt, daarin belooft de Heere dat hij een rechtvaardige spruit zal verwekken aan David. Dat hij een koning zal zijn en dat hij als koning in recht en gerechtigheid zal regeren en recht doen op de aarde. En dan noemt de Heere er ook zijn naam bij. De Heere onze gerechtigheid. Daar heb je weer een bewijs dat de Heere Jezus tot gerechtigheid gegeven wordt. Ja, dat hij zelf de gerechtigheid is. En om dat nu op de rechte wijze te verstaan, althans voor zover wij in staat zullen zijn om dit te verstaan, is het nodig om ons allereerst nog eens in te denken dat er langs een andere weg geen gerechtigheid mogelijk is. Ik hoop dat het intussen duidelijk voor u is dat we gerechtigheid nodig hebben. En ik zeg u nogmaals, wat is gerechtigheid? Dat is dat we aan de norm beantwoorden, dat we aan het recht van God voldoen, dat ons leven een overeenstemming is met Gods wet. Zo moet het toch als je voor de rechter staat. Als het over de schuldvraag gaat, de vraag is, hebt u dit gedaan of hebt u het niet gedaan? Bent u schuldig aan overtreding van dit gebod of niet? Zo ja, dan leven we in ongerechtigheid. Zijn we niet schuldig, dan bezitten we op dat punt gerechtigheid. Als de Heere de norm aanlegt, dan legt hij niet de één gebod aan, maar dan komt hij met al de geboden. En zo doet hij het. Zo doet hij het elke zondag opnieuw, want niet voor niets wordt ons de wet gelezen. Niet voor niets wordt ons elke zondagmorgen het gebod van God voorgehouden. God wil dat wij zo zijn. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gedenk de Sabbatdag. Gij zult niet. God wil dat we zo zijn. En als we ons leven eraan toetsen, en we vinden uit dat ons leven er niet aan beantwoordt, dan is dat voldoende bewijs dat we de gerechtigheid die God eist, missen. En nu kan geen mens zeggen, ja dat is wel zo, maar ik hoop maar op de barmhartigheid Gods. En ik hoop maar dat de Heere zo goed wil zijn om een zonde over het hoofd te zien. En dat hij barmhartig wil wezen, want zo gaat het niet. Is God dan niet barmhartig? Ja, dat is hij. Maar hij is nooit barmhartig ten koste van zijn recht. God is nooit barmhartig als daarbij de gerechtigheid in de knel raakt. God is nooit barmhartig als door zijn barmhartigheid de wet onvervuld zou blijven. God kan niet barmhartig zijn, zelfs niet al zou er maar een titel of een jota van de wet ter aarde vallen. Nee, wij moeten meer hebben dan alleen de barmhartigheid. Wij moeten ook hebben de gerechtigheid. Want Gods barmhartigheid alleen kan ons niet redden. Het zal barmhartigheid in harmonie met gerechtigheid moeten zijn. Het zal vrede moeten zijn die met een kus van het recht begroet wordt. En zo alleen kan een mens een bruiloftskleed ontvangen. Zo alleen kan hij voor zijn rechter staan. Ja, hij moet een kleed hebben. Want hij staat daar, en ik gebruik maar weer woorden der schrift, hij staat daar in zijn naaktheid. Zegt de Heere dat niet tegen de Laodicense? Gij weet niet dat gij zijt jammerlijk en arm en blind en naakt. En dan raadt de Heere aan dat ze zullen kopen witte klederen om hun naaktheid te bedekken. Goud voor hun armoede, ogenzalf voor hun blindheid, maar die klederen voor hun naaktheid. En dat beeld vinden we nogal eens in de schrift. We vinden dat in het woord van Jesaja dat ik u al aangehaald heb, de klederen des heils, de mantel der gerechtigheid. U vindt dat ook, en laten we daar maar eens even in lezen, in dat gezicht, in dat vierde nachtgezicht van de profeet Zacharia, dat bekendste van die acht nachtgezichten, namelijk waarin de profeet Jozua de hoge priester ziet staan, met vuile klederen bekleed. Nou, daar staat hij als een beeld van de mens, zeker er zit meer in, het is ook het beeld van de onwaardige ambtsdrager, maar hij is zeker ook het beeld van de mens, En God tekent in deze Jozua en in de woorden van de profeet Zacharia hoe hij over ons denkt en wat zijn oordeel over ons is. We staan er met vuile klederen bekleed. En wat kan Jozua daar tegenover stellen? Wat kan Jozua tot zijn verdediging aanvoeren? Wat u ook leest, u leest in heel dit visioen geen woord van deze man. Hij staat daar zwijgend, want hij kan niet spreken. Hij is met stomheid geslagen. Hier is zo'n mens die de wet tegen heeft, want de wet verbood het hem om vuile klederen te dragen en zo zijn ambtswerk te verrichten. Hier is een mens die zijn geweten tegen heeft, en als je je geweten tegen hebt, dan ga je wel zwijgen. Hier is een mens die de getuigen tegen heeft, ook Satan die als getuige zich opwerpt. Hij heeft gelijk op dat ogenblik. Hier is een mens die niets tot zijn verdediging kan aanvoeren. En wat moet er gebeuren? Hij moet een ander kleed hebben. Ik zei u toch dat de Bijbel zo menigmaal dat beeld van het kleed gebruikt? Wel, u vindt dat hier ook. Toen antwoordde hij en sprak tot degene die voor zijn aangezicht stonden, zeggende: doet deze vuile klederen van hem weg. Daarna sprak hij tot hem: zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en ik zal u wisselklederen aandoen. Daarom zeg ik, laat ze een reine hoed op zijn hoofd zetten. En zij zetten die reine hoed op zijn hoofd en zij togen hem klederen aan. En u vindt dat in de gelijkenis van de verloren zoon als hij thuiskomt ook. Hij krijgt ook nieuwe, schone, reine klederen. Wel nu gemeente, dat is het beeld van de rechtvaardigheid. De mens moet van de Heere nieuwe klederen ontvangen. En, ja, waar komen die vandaan? Zij laten we nog maar eens eerst proberen in te denken waarom het nodig is dat de Heere Jezus tot gerechtigheid geschonken moet worden. Wel, dat is omdat wij met alles wat we doen en met alles wat we proberen en met alles wat we bij elkaar zamelen niet in staat zijn om zo'n kleed te weven waardoor waarlijk onze schande bedekt kan worden. Je kunt dat proberen. Je kunt het proberen met eigen gerechtigheden. Maar dan moet u wel bedenken, voordat u het gaat proberen, God is niet tevreden met half werk. God is niet tevreden met een kleed waar gaten in zitten of vlekken op zitten. God is niet tevreden met een mantel der gerechtigheid waarvan alles aan ontbreekt. De gerechtigheid die voor het gericht Gods bestaan kan, moet in alle delen met de heilige wet van de Heere in overeenstemming zijn. En daarom, voordat u begint uw eigen kleed te weven, bedenk het wel, het moet volmaakt zijn. Volmaakt in elk opzicht. En wie kan zeggen dat hij dat kan? Wie kan zeggen dat hij al de geboden Gods onderhoudt? Is er iemand die dat zou aandurven vanavond om te zeggen: ja, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan? Zoals we dat lezen van de rijke jongeling. Hij dacht dat hij al die dingen onderhouden had, maar de Heere laat hem zien dat het niet zo is. Is er iemand die denkt dat hij het met de rijke jongeling zo kan volhouden? Al hebben we voorbeeldig geleefd. En al weet een ander geen kwaad van ons te bedenken. Zegt ons geweten ons dan nooit dat we ettelijke keren hoogmoedig geweest zijn? Dat we verschillende keren ijdel geweest zijn en onze dagen en onze uren in ijdelheid hebben doorgebracht? Moet dan ook het kind des Heren zichzelf niet beschuldigen dat er zo vaak momenten zijn van koudheid in zijn hart tegenover de Heren en tegenover de dienst des Heren, terwijl zijn hart toch van liefde vervuld moest zijn? Zijn er dan geen gedachten die afdwalen als wij tot de Heren naderen of onder de verkondiging van zijn woord verkeren? Is er dan geen wereldsgezindheid? Een ander weet van die dingen misschien niets af, maar als u eerlijk met uzelf omgaat en ook de zonden en de verkeerdheden van uw hart niet wilt goed praten en camoufleren, dan moet u zeggen, er is geen mogelijkheid om een eigen mantel te fabriceren. Geen mogelijkheid om het eigen kleed te weven. Je kunt het ook op een andere manier proberen, niet door de werken der wet en niet door gehoorzaamheid aan de wet. Maar anderen maken hun grond van, of je zou ook kunnen zeggen, maken hun mantel, waarmee ze hun naaktheid zoeken te bedekken van andere dingen. Zij maken het van de stof van hun bekering. Is bekering dan niet nodig? Ja, bekering is nodig. Maar bekering maakt niet rechtvaardig. Is berouw nodig? Ja. Is schuldbelijdenis nodig? Het kan niet gemist worden. Maar daardoor wordt een mens niet rechtvaardig. Denkt u dat niet? Denkt u nooit dat omdat u uw zonde beleden en beweend hebt, denkt u nooit dat omdat u met een bepaalde zonde of zonden in uw leven gebroken hebt en van de Heere begeert om u te sterken in de strijd tegen dat kwaad, denkt u nooit omdat er waarachtig waarlijk een verandering in uw leven gekomen is, en nu heb ik het niet eens over een uiterlijke verandering alleen, maar over een ware verandering des harten, denkt u nooit dat op grond daarvan u voor God kunt bestaan, want dat kan niet. Daardoor bent u niet rechtvaardig. Uw berouw, uw tranen, uw gebeden kunnen nooit uw gerechtigheid voor God zijn. In de eerste plaats, omdat dat berouw en die tranen en die gebeden ook alweer onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. Maar in de tweede plaats, omdat daardoor onze zonden niet worden afgewassen. Zeker, het is nodig om in de weg van bekering boete te doen en berouw te kennen voor het aangezicht van de Heere. Maar dat maakt ons nog niet mensen die voor God kunnen bestaan. Dat beweegt de rechter nog niet om ons vrij te spreken van schuld en straf. Wie het daarop aan laat komen, die komt er bedrogen mee uit. Er zijn ook mensen die het van hun ernst verwachten. En natuurlijk, ik zeg het weer met alle nadruk, we moeten ernstig zijn. Want er is geen reden om het luchthartig te nemen. Het leven is ernstig genoeg. En de gedachte aan de dood en de rechterstoel daarna moet ons toch wel tot ernst nopen. En met ernst ons leren onze dagen te tellen. En ernst te maken met onze onsterfelijke ziel. Maar ernst alleen is niet voldoende. Paulus was ook ernstig. Kunnen we niet ontkennen, nietwaar, dat Paulus voor zijn bekering een ernstig mens was. Maar die ernst bracht hem niet verder. We lezen van de Baalspriesters op de Karmel. U kunt ze van alles ontzeggen, maar u kunt ze geen ernst ontzeggen. Met wat een ernst hebben ze tot Baal gebeden. Met wat een ernst hebben ze geroepen en met wat een aandrang hebben ze gesmeekt. O Baal, antwoord ons. Het was hen letterlijk bloedige ernst, want ze namen messen en priemen om zich in het lichaam te steken en Baal te bewegen tot een antwoord door hem hun hartebloed te tonen. Zulk een ernst was het. Maar een ogenblik later, als de Heere antwoord gegeven heeft met vuur uit de hemel, dan beveelt Elia dat al die ernstige mensen geslacht zullen worden aan de beek Kizon. Ernst is niet voldoende. Je kunt je in je ernst alles ontzeggen. Je kunt in je ernst alles doen. Maar als dat het enige is wat we bezitten, dan kan het ons niet redden. En dan zijn er die op zichzelf steunen in de vorm van hun godsdienst. Ik noemde dat al, die hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten uit de wet. De apostel heeft er veel werk mee gehad om daartegen te strijden, daartegen te schrijven, ook in de brief van de Romeinen, in de brief van de Galaten, leest u dat maar eens na. Mensen die het van hun eigen werken en van hun eigen godsdienst verwachten. Mensen die steunen op wat zij zijn en wat zij doen en wat zij bezitten. Maar dat is ook fataal. Dat helpt ook niet. Gemeente, het is duidelijk. De schrift leert het ons. De Heere zelf zegt het ons. Wij zijn onze eigen kleermakers niet. En als u toch probeert te zijn, dan zult u ontdekken dat het niet baat. Om het beeld enigszins te veranderen, de Heere spreekt in Jesaja 28, het bed is te kort en het dek is te smal. Je kunt je er niet onder dekken en je kunt daar niet veilig in zijn. Je kunt niet met wat je zelf gemaakt hebt voor God verstaan, bestaan. En als je toch probeert, en ik vrees, en de schrift zegt het ons inderdaad dat er reden is om het te vrezen, dat er toch velen zijn die het wel proberen en die straks in die gewichtige dag aller dagen tot hun verschrikking zullen gaan ontdekken dat het bed te smal is. En dat ze onder dat dek zich niet kunnen dekken. Wat moeten we dan doen? Voelt u hoe noodzakelijk is dat het is dat God uitkomst geeft? Dat de Heere voor gerechtigheid zorgt? Dat de Heere, als hij zijn zoon in deze wereld geeft, hem ook laat heten de Heere onze gerechtigheid. Ja, het gaat om de gerechtigheid van een ander. Niet van mezelf. Niet mijn eigen gerechtigheid. Maar de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Een gerechtigheid die goddelijk van oorsprong is. Een gerechtigheid die nu ook wordt geschonken en toegerekend. Christus. Hij is geschonken tot gerechtigheid. Wat houdt dat in? Eenvoudig en kort gezegd houdt dat in. Theologisch zal er wel wat op aan te merken zijn. Maar ik denk dat het heel makkelijk is om het zo te onthouden. Dat houdt in dat hij herstelt wat wij verknoeid hebben. Dat hij goed maakt tegenover Gods wet, waarin wij die wet verbroken hebben. Daar komt het in het kort op neer. En dat naar twee kanten. U weet toch wel, ik hoop althans dat u dat weet, en anders dan hoop ik dat u het na vanavond zult weten, de Heere Jezus heeft gehoorzaamheid betracht. Gehoorzaamheid in twee opzichten. Hij heeft de wet vervuld. Toen hij op deze aarde kwam, toen kwam hij, zegt Paulus in Galaten 4, onder de wet. Om die wet te vervullen. De eisen van die wet kwamen altijd door, van dag tot hem. En hij moest van dag tot dag en van uur tot uur gehoorzaam zijn. Dat noemen we de dadelijke gehoorzaamheid. Gehoorzaam met de daad. Hij heeft het altijd weer betracht en altijd weer gedaan wat God van hem vroeg. Nooit week hij af. Zijn daden altijd in overeenstemming met de wet. Zo ook zijn woorden en zijn gedachten. Hij heeft de wet volkomen onderhouden. En hij is gehoorzaam geweest met de daad. Maar niet alleen dat. Er was wat meer voor hem te doen. Hij kwam niet alleen maar om de volmaakte mens te zijn. Hij kwam ook om de zondige mens tot God terug te voeren. Hij kwam niet alleen om zelf de wet te houden. Hij kwam ook om de geschonden wet te herstellen. En wat doet een geschonden wet? Wat doet een geschonden wet? De geschonden wet eist straf. De geschonden wet zegt, betaal mij wat geschuldig zijn. Een geschonden wet, een wet waartegen we overtreden hebben, legt ons onder de verplichting om de straf te aanvaarden. En zo heeft de Heer Jezus opnieuw gehoorzaamheid moeten betrachten. Niet alleen maar een dadelijke gehoorzaamheid door te doen wat de wet van hem vroeg, maar ook een lijdelijke gehoorzaamheid om te volbrengen alles wat de wet dreigde en waarmee de wet strafte. Hij moest niet alleen de geboden onderhouden, maar ook de ongerechtigheden van zijn volk dragen. Een schuld op zich nemen en bij de schuld ook de straf en de toorn Gods tegen de zonde op zich nemen. Om zo ook in de weg van een lijdelijke gehoorzaamheid gerechtigheid te verwerven. En zo is er gerechtigheid. Door een zalig maken die volmaakt gehoorzaamt en die de wet doet. En door een zalig maken die alle schuld betaalt. En wat gaat hij nu met die gerechtigheid die hij verworven heeft doen? Niet voor zichzelf houden, want hij heeft het niet voor zichzelf verworven. Maar daar gaat hij mee doen, of met andere woorden, daar gaat God mee doen, wat Paulus zegt in 2 Korinthe 5 vers 21. En daar hebt u precies wat God doet met Christus en met degene die in Christus is en van Christus is. 2 Korinthe 5 vers 21, want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Dat is gebeurd met Christus. Zondeloos, toch tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dat is ook zo eenvoudig gezegd als dat het gezegd kan worden. Er was ongerechtigheid, zonde aan de kant van de mens. Er was gerechtigheid aan de kant van de gehoorzame knecht des Heren. En nu doet de Heere dit, en dat is het onbegrijpelijke wonder, waardoor een mens zalig wordt. De Heere neemt die gerechtigheid van Christus af, en hij legt die op de mens, en hij neemt die ongerechtigheid van de mens af, en hij legt die op Christus. En nu wordt Christus de rechtvaardige tot zonde gemaakt, en de mens, de zondige, de schuldige, wordt gerechtigheid in Christus. En dat zo volkomen naar twee kanten, dat er aan Christus op het moment waarop hij onder die zonde gebogen ging en die last van de toorn Gods droeg, geen gerechtigheid meer zichtbaar was. Gans melaats en onrein en daarom van God vervloekt. Maar zo volkomen die mens ook bekleed met de gerechtigheid van Christus, evenals had hij nooit zonde gekend of gedaan. Zo volkomen verwisselt God de gerechtigheid van zijn zoon voor de schuld van de mens, van zijn kind. En dat heeft de Heere nu gegeven in de Heere Jezus Christus. Christus, de rechtvaardigheid van zijn volk, die het allemaal voor de zijnen gedaan heeft, die het alles voor hen volbracht heeft. Christus, de gerechtigheid, dat is een zaligmaker voor hen, in hun plaats. Iemand die hun plaats inneemt in het gericht, en die dat niet alleen deed op Golgotha, maar die dat ook straks doet. als zij voor de rechter staan. En nu heb ik u in het begin van de prediking de vraag gesteld. Wat zullen wij dan antwoorden? Als die rechter ons vraagt, wat voor redenen kunt u aandragen dat ik u niet zou veroordelen en verderven? En dan kunnen wij geen enkel argument noemen. Geen enkel. Zoals Jozua de hoge priester daar stond, zwijgend. Want hij kon zichzelf niet verdedigen. Maar zijn enige behoud lag erin dat de engel des Heren erbij stond. Dat was zijn enige behoud. En zo zal het enige behoud voor een zondaar zijn, als hij voor zijn rechter staat, dat de Heren zelf daarbij zal zijn. Ja, het is nog anders. Want de rechter die hij straks ontmoeten gaat, zal zelf de zaligmaker zijn. En als een kind des Heren straks naar zijn rechter toe moet, dan mag hij hem gaan ontmoeten, die zich al eerder in het gericht heeft gesteld. Dan mag hij hem gaan ontmoeten als rechter, die hier al eerder de veroordeelde is geweest. En die zo volkomen betaald en genoeg gedaan heeft, dat er straks ook niets meer geëist zal worden. Want dan is zijn werk zo volmaakt, dat de Heere niets, geen aanvulling meer zal vragen. Zijn hier in ons midden mensen die hebben geleerd te hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want zo gaat de Heere aan het werk in een leven. Hij gaat plaats maken voor Christus. Hij gaat plaats maken voor die gerechtigheid. En als hij daar plaats voor maakt, dan verwekt hij in de ziel honger en dorst. En die honger en die dorst, die komen daar vandaan dat we ons gebrek hebben leren zien. Net zo goed als bij die wijsheid, daar moet inderdaad plaats voor komen. En de Heere maakt er plaats voor door ons onze dwaasheid thuis te brengen. Zo ook met die gerechtigheid, naarmate wij onze ongerechtigheid gaan verstaan. Naarmate we het gaan beseffen dat we gedaan hebben wat kwaad is in Gods ogen. En naarmate we tegelijkertijd ook afleren om nog iets van onze eigen verbeteringspogingen te verwachten. Naarmate we meer en meer vastlopen met onze eigen gerechtigheid en deugdzaamheden. Naarmate we al die dingen kwijtraken en daar de grond uit verliezen. Gaan we hongeren. Gaan we dorsten naar een gerechtigheid van een ander. Naar iets dat buiten onszelf ligt. Naar iets wat de Heere ons alleen maar schenken kan. Naar iets wat alleen maar uit de Heere Jezus Christus kan komen. Zijn er zulken die hebben leren hongeren naar die gerechtigheid. Omdat ze in hun eigen leven zoveel schuld en boosheid en verkeerdheid en afkerigheid hebben ontdekt. En die het misschien wel geprobeerd hebben om dat anders te maken. Maar iedere keer ontdekken dat het mislukt. En dat je niet beter wordt. En dat je niet meer gerechtigheid verkrijgt, maar dat er steeds weer nieuwe dingen opengaan, steeds weer nieuwe bronnen van ongerechtigheid opengaan, zodat je dieper ingeleid wordt in de gruwelen van je eigen hart. In Christus is wat zo iemand nodig heeft. Ergens anders niet. In Christus. In Christus is alles wat zo iemand nodig heeft. Zoek het dan toch niet telkens weer bij iets anders. Denk toch niet dat u dit of dat moet kennen en bezitten en hebben. Wat we nodig hebben, dat is de Heere Jezus Christus. En zijn gerechtigheid. En wie hem heeft, die heeft alles. Maar wie hem mist,
die mist alles. Is hij uw gerechtigheid? Zeg nou niet, ik weet het niet, want het is ja of nee. En er is geen tussenweg, al denken velen dat. In een zekere vroomheid, velen kunnen zich nog aardig op de been houden met de gedachte, er is een soort tussenweg. Waar leert de schrift ons dat? Kunt u dat aanwijzen uit de schrift waar de Bijbel het ons voorhoudt dat er een tussenweg is tussen ja en nee, tussen in Christus en buiten Christus zijn? Oh, maar we zijn niet onverschillig en we zijn toch ernstig en we zoeken toch ernstig en we voelen wel eens wat en we bidden, wat dan nog? Wat dan nog? Als het dat is wat u hebt, en als het dat is waarmee u het denkt te doen, dan zegt Jesaja, dat bed is te kort. En dat dek is te smal. Christus alleen kan onze gerechtigheid zijn. Staat u buiten hem. O, laat dan het woord des Heren u tot stilstaan bewegen. Want als we buiten hem zijn en buiten hem voortgaan en zonder hem straks de dood aandoen en zonder hem straks de eeuwigheid binnengaan en zonder hem straks voor de rechter moeten verschijnen, denk toch aan uw arme, naakte ziel. Denk toch aan de wet die u geschonden hebt. Denk toch aan uw geweten dat u beschuldigt. Denk toch aan het recht van God. Denk toch aan het evangelie waarin u nog een ontkoming geboden wordt. Waarin u nog gerechtigheid wordt aangeprezen. Waarin u nog de mantel des heils wordt aangeprezen. Gun u zelf geen rust. Maar ga in het gebed en blijf in het gebed. Totdat de Heere u genade heeft bewezen. Al zou u van nu af aan besluiten om dat van dag tot dag te zoeken. En dat het bij het begin van de dag te zoeken. En de ganse dag door te blijven zoeken. Als u zo zou zoeken. Zoeken die gerechtigheid die in Christus is. Zal de Heere u dan niet doen vinden? Zal de Heere u dan niet geven wat u voor uw arme verloren ziel nodig heeft? Zal Christus zich dan niet willen openbaren als de gerechtigheid ook voor u? Laat toch geen tijd meer verloren gaan. En wat heeft dat volk dat deze gerechtigheid mag bezitten een reden om de Heere te erkennen? Wat een wonder als dat mag gebeuren. Dat de Heere je gaat rekenen bij het volk dat hij zelf wel gelukzalig noemt. Wat een wonder en wat een zegen. Als een mens mag behoren bij de vrijgekochten des Heeren. Wat een wonder als de Heere dat door zijn woord en geest gaat verklaren aan de ziel. Dat Christus hun gerechtigheid is. Wat een wonder. Om te ervaren dat de Heere gedachten des vredes denkt. En dat hij uit ongehouden goedheid. En het onbegrijpelijke zondaarsliefde. Een bedekking over die schuld legt. En die ongerechtigheden wegneemt. En vrede in de ziel geeft. Maar zegt u, hoe komt een mens daar? Hoe krijg je er deel aan? Wel, als u mij vraagt hoe een mens daar deel aan krijgt. Dan heb ik het nu niet over de weg die daar naartoe leidt, want die kan voor ieder verschillend zijn. En die is voor de een langer dan voor de ander. En op die weg maakt de een meer mee dan de ander. De een kan er langer op wachten dan de ander. En daar kunnen allerlei oorzaken voor zijn. En dan zijn er zoveel dingen te noemen. Ik laat dat nu liggen, maar als u mij vraagt hoe een mens er deel aan krijgt. Vroeg of laat, jong of oud, hoe gaat de mens dat weten voor zijn eigen hart en leven dat Jezus alleen onze gerechtigheid is? Dan zegt de Bijbel,
daar kan die alleen maar deel aan ontvangen en kennis van krijgen door het geloof. Door het geloof. Dan valt al het andere weg. Dan valt werk weg. Dan valt alles weg. Dan is het enige wat nodig is dat de blik geslagen wordt op die koperen slang. Dan is de ziekte in de aderen en de dood werkt in het lichaam. En het enige wat naar het gebod des Heren aan het volk Israël moet worden voorgehouden is dat diegene die ziet, leeft. Dan is er leven in het zien op de Heer. In het gelovig zien en in het geloof hem aangrijpen. Als die enige die redt van het verderf. Als die enige die verlost van de macht, van de dood en van de zonde. Als die enige die het doen kan om mij weer met God terug te verzoenen en tot de Heere terug te brengen. Daar kan een lange weg aan vooraf gaan. McChane heeft ervan gezongen, nietwaar? In dat bekende vers, eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. En hij heeft ervan gesproken in datzelfde gedicht, hoe hij, toen hij ging zien wat eisen Gods heiligheid deed. Dat toen al zijn deugden een wegwerpelijk kleed werden. Maar voor die tijd heeft hij ook in die deugden zijn steun gezocht en in die deugden zijn gerechtigheid gebouwd. Toen heeft hij met Jeruzalems dochter van weleer geweend bij het zien van zijn stervende Heer. Maar dat waren geen tranen die in Gods fles vergaderd werden. Dat waren geen tranen die geschreid werden vanwege de verbrokenheid van zijn zonde zuiveren alleen daarom. Daar zaten bijmengselen in en daar heb je het alweer. Toen kon hij later met die tranen ook voor God niet bestaan en hij kon van die boete en van dat berouw zijn kleed niet weven. Maar toen hem alles wegviel, toen hij niets meer overhield, toen hij als een arme, als een naakte, als een ongerechtige voor God kwam te staan en niets meer had om op te steunen en niets meer had om op te vertrouwen, toen heeft God in dat ondeelbaar ogenblik zijn zoon aan hem geopenbaard. En niet alleen zijn zoon aan hem voorgesteld, maar hem ook metterdaad weggeschonken. En het enige wat McChane toen deed was, ik boog mij en geloofde en mijn God sprak mij vrij. Dan is het geen weg meer, dan is het een moment. Ik boog mij in aanbidding en in verwondering en in gelovige aanvaarding. En ik geloof. En mijn God sprak mij vrij. En dan zegt hij, nu ken ik die waarheid. Zo diep en gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Kunt u op dat heil, op die zaligheid niet jaloers worden? Zoudt u er niet alles voor over hebben om hem zo te mogen kennen, als een borg voor uw ziel en een bedekking voor uw schuld, opdat u nu en straks voor God kunt bestaan, opdat u straks ook ingang moogt ontvangen in het hemels paradijs, in hem alle schuld weg, in hem een open toegang tot God, in hem vrede met God. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Amen. Psalm 89, het zevende vers. O Heere, wij mogen u danken dat gij ons het evangelie nog hebt willen schenken. Het evangelie dat ons spreekt van uw algenoegzame offer aan de Heere Jezus Christus. Van het volkomen werk dat gij verricht hebt. Van de gerechtigheid die gij hebt aangebracht. Waardoor een arme, een schuldige, een mens vol ongerechtigheid die verdoemd moet worden. Nochtans. Behouden kan worden. Heere, gij hebt een volkomen werk gedaan en dat behoeft geen aanvulling. Daar hoeft niets aan toegevoegd te worden. Daar hoeft geen mensenkind zijn bijdrage aan te leveren. Het enige wat nodig is. Maar Heere, u weet wat een moeite dat geeft in het leven van uw kinderen. Het enige wat nodig is, dat is geloof in die algenoegzame offeranden. Heere, wij bidden u, geef dat zulk geloof er mag zijn en beoefend mag worden. En dat in zulk geloof gezien mag worden op datgene wat gij zijt en wat gij geeft. Opdat in de weg van het geloof de vereniging tot stand mag komen. En de vrede gesmaakt en de gerechtigheid ontvangen. Heere, laat uw volk laten. Alle die op u hopen, laten allen die hongeren en dorsten geleerd hebben naar de gerechtigheid, door uw geest geleid mogen worden tot de kennis van hem en van zijn werk. En dat ze niet het zoeken bij zichzelf of bij iemand anders, maar dat zij tot hem gaan. Tot hem alleen, Heere, want daar alleen kan het gevonden worden. Wij bidden u dat degenen die geen gerechtigheid bezitten, mogen zien hoezeer nochtans gerechtigheid nodig is. We gaan allemaal naar de rechterstoel. O Heere, en dan komt het erop aan, als we dan geen verdediger hebben. Als we dan geen voorbidder hebben, geen middelaar die tussentreedt. Als er dan niemand is om ons de mantel der gerechtigheid om te hangen. Heren, dan zullen we als werkers der ongerechtigheid weggedaan worden. O, bind die ernst, ook op ons hart. En laat het ons allen tot u brengen. Tot u en tot uw genadetroon uitdrijven en aan die troon binden, opdat we er niet weer van weggaan, voordat gij ons antwoord geschonken hebt. Heere, wees gij met een ieder van ons en zegen ons, ook in de week die wij ingegaan zijn. Vergeef onze zonden en bewaar ons voor de zonde. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 85 en daarvan het vierde vers. 85 vers 4. Gemeente, gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.